Misschien moet je daar, dan moeten we ook wel naar de plek hebben nu overgeslagen. Dat, wat ik ook zo grappig vind is dat Kundry is natuurlijk gestraft omdat ze Christus belachelijk maakte.
Ja, precies, ja. En dat is, wist ik niet. Ik heb dat nu pas eigenlijk begrepen uit het lezen van het stuk waar we het er ook zo over gaan hebben. Dat zij eigenlijk de rol van Ahasverus heeft. Van zij, Ahasverus heeft Christus bespot terwijl hij aan het kruis hing. Dat heeft Kundry ook gedaan.
Ahasverus, die Jood waarmee het opstel van Wagner over het jodendom in de muziek eindigt.
Eindigt, ja, precies. Ja. Dus Kundry heeft dezelfde rol. Kundry heeft Christus bespot aan het kruis.
Eigenlijk is Kundry de Jood in deze opera.
Precies.
Daar mag ze ook maar twee, in deze derde acte, maar twee woorden
zingen. Ja, maar in de tweede acte en de eerste acte zingt ze wel. En kijk, er is bij Wagner heel veel. Je kunt ook gewoon daadwerkelijk gewoon luisteren. Dus in muzikaal antisemitische karikaturen, Joodse karikaturen, die je kunt zeggen van nou, dit is eigenlijk zo gecomponeerd, dit is een Joodse karikatuur.
Puur gewoon muziek op muzikaal.
Muzikaal, ja. Dus als je niks weet, dan denk je van ja, dat is. Je kan bij wijze van spreken de handen de lucht in zien gaan. Ja. Of bewust heel erg slecht. Bijvoorbeeld, er zit in Meistersing van Nürnberg, heb je Beckmesser. Beckmesser weet alles beter. En is heel erg op de hoogte, alleen heeft geen talent. En wat hij doet, is dus, zijn noten zijn kreupel. Echt kreupel. En dat is. Ja, daar kan je niet omheen dat dat een antisemitische karikatuur is. Bij de noten van Kundry hoor ik dat niet, eigenlijk. Maar het is ontegenzeggelijk, zeg maar.
Maar Beckmesser, als je hebt gezegd, de noten, dat heb ik nog nooit. Ik heb er nog nooit met iemand over gepraat, maar dat je ook antisemitische muziek hebt die niet, die puur uit noten bestaat.
Nou ja, je kunt, als je dat moet wel iets meer weten, dat moet zeggen. Ja. Maar je kan, als je het alleen maar zo hoort, zou je kreupele muziek gehoord, op maar zeggen.
Kreupele,
ja.
Maar is het niet hetzelfde als atonaal? Toch?
Nog niet, nee. Nog niet. Nee, want Wagner heeft alles is bij de rand gestopt, zou ik maar zeggen. Dus
maar is dat hetzelfde als slecht gecomponeerd?
Ja.
Bewust slecht gecomponeerd,
ja. Ja.
En het is omdat die Beckmesser,
ja.
Beckmesser. Talent, geen talent, maar wel ambitie.
Heel veel ambitie en ook heel veel kennis. Maar dat gaat over Meistersingen, daar hebben we het niet over. Maar goed, nee, we hebben het hier over.
Deze plek.
En toen dacht ik, ja, we hebben het er eigenlijk al over gehad. En maar misschien kunnen we het nog eventjes. Ik weet niet of ik het mag noemen. Het Joodse lijden is totaal anders dan het christelijk lijden.
Ik denk dat we even een onderscheid moeten maken tussen de religie en de geschiedenis van de Joden.
Ja.
De geschiedenis van de Joden zijn natuurlijk na de Holocaust, is dat een centrum geworden van die geschiedenis.
Mm-hmm.
En dat daar geleden is natuurlijk ontegenzeggelijk. Maar eigenlijk is daarvoor het woord lijden ook weer niet bijna te mooi. Toch? Ik verbind, als jij het hebt over het lijden, wat is voor jou de functie van het lijden, denk ik niet aan kampen, concentratiekampen
Of
gaskamers.
Maar ik heb het
maar
eigenlijk meer
in de religie? Wat heb je het over?
Over de langere, de long run, zou ik maar zeggen.
Dus. Nou ja, daar zie je toch dat, als je puur naar de mythologie, of naar de verhalen uit het Oude Testament kijkt, steeds weer dat God zijn volk straft omdat het ongehoorzaam is. En straffen is een vorm van doen lijden.
Ja.
Dus als je het hebt over de functie van het lijden, de functie van het lijden is om de ongehoorzame tot gehoorzaamheid.
Probeer even te bedenken in hoeverre dit, zeg maar, wij daar in die opera iets mee kunnen. Kijk, er zijn mensen die lijden heel erg aan het feit dat Parsifal, als je dat eens geheel luistert, toch al ben je 5 uur mee bezig met pauzes. Dat is ook een vorm van lijden, zal ik maar zeggen. Ja. Maar de muziek maakt heel veel goed. Dus dat is het gekke eigenlijk. We gaan het nu toch even over het antisemitische opstel hebben.
Ja, daar zijn we toch, ja.
Want dat is nu wel, dat moet toch hier, vrees ik. Ik heb je gevraagd het te lezen, met enig tegenzin. Omdat ik denk van, ja, god, wat moet het nou? Maar tegelijkertijd dacht ik, ja.
Nee, ik heb het heel veel genoeg gelezen met interesse. En dat heb ik ook net verteld. Dat natuurlijk, het is een heel leerzaam stuk. Want alles wat nog steeds opspeelt. Je ziet dat hij zegt ook letterlijk, hè, ten eerste zegt hij van, de Jood is niet meer onze religieuze vijand. Die tijd is voorbij. Het gaat helemaal niet om het feit dat de Joden Christus zouden hebben vermoord. Dat is allemaal lariekoek. Het gaat nu, zegt hij eigenlijk, om iets anders. De Joden die willen doen alsof ze christenen zijn. Die willen zich emanciperen. Heeft ook kritiek op het liberalisme. Het woord valt een paar keer. Dus al die ontwikkelingen in de 19e eeuw, die bij velen weerzin opriepen, die roepen ook bij hem weerzin op. En daarvoor zijn de Joden de vijand bij uitstek. Omdat die zich aan het emanciperen waren. Hij zegt ook eigenlijk van, god, die oude, ja, het woord Ostjoden valt dan niet, maar hij zegt, god, die oude Joden in de Stettel, die in hun ghetto zaten, dat waren tenminste de echte Joden.
Hmm.
En nu heb je de onechte, die zijn levensgevaarlijk, want die kunnen niets en hebben alleen maar geldzucht en willen van alles. En er zit ook een stukje onbehagen, want Hannah Arendt, de filosoof, die heeft bij mij althans, die heeft een veel over antisemitisme ook geschreven. En zij zegt ook zoiets van zij heeft uit ook wel kritiek. En dat is natuurlijk niet de enige in, op dat, nu is het eigenlijk ook heel erg algemeen geaccepteerd, op dat hele emancipatoire streven. Dat je kunt opgaan in de meerderheid. Dat je je afkomst kunt verloochenen. Dat staat natuurlijk ook haaks op alles wat wij tegenwoordig identiteitspolitiek noemen. Terwijl ik denk dat het, als het vrijwillig gebeurt, een waardevolle component heeft. En je kan ook zien dat die angst van, nou, jij noemt het ook het spiel rancune, wordt iets afgewezen, hij voelt zich. Maar toch zit ook een soort angst in van, daar gaan mensen de competitie met mij aan die ik buiten het veld van de competitie wil houden. Ik wil niet met hen concurreren.
Om redenen.
Om zelf in Koning Enoch te kunnen blijven.
Ja, ja.
Maar er zit natuurlijk een diepe onbehagen in over die hele maatschappij die aan het veranderen is. En eigenlijk zie je vandaag de dag datzelfde onbehagen in iets andere woordingen zie je nog steeds terug. Al dan niet geladeerd met hedendaags antisemitisme of niet.
Het vervelendste van het stuk vond ik dat hij het in de wij-vorm schreef.
Ja.
Waardoor je meteen, meteen medeplichtig wordt eigenlijk. Van ja, wij doen dit. Nou, het grappige is, bij jouw inleiding de techniek van het lijden, ga je ook op een gegeven moment over als de wij-vorm.
Dat is natuurlijk ook een hele bekende retorische truc. En dat is ook wij mensen, wij Nederlanders, wij kunstenaar. Ja,
ja. Maar dus dat vond ik ingewikkeld. En verder. Ik heb geen enkele behoefte om nu dat stuk eigenlijk onschadelijk te maken of zo iets dergelijks.
Nee, dat moeten we ook zeker niet doen. Het is rabiaat antisemitisch. En het is,
ja.
Hij eindigt ook met Achasveros. En dan zegt het is maar één verlossing. Vernietiging.
Ja, dat is. Sorry, ik zeg ja, maar ik bedoel natuurlijk nee.
Ja.
Nee, ik kan er van alles over zeggen hoe afschuwelijk het is en hoeveel tegenstrijdigheden. Want het staat boven de tegenstrijdigheden natuurlijk ook. Hij zegt bijvoorbeeld, ja, Mendelssohn is een buitengewoon begaafd. Buitengewoon begaafd. Ja. Maar
helaas.
En daarom omdat hij Joods is, kan hij nooit iets van waarde of van wezenlijke kunst maken. Jammer.
Is het allemaal tweede rangs? Het is natuurlijk allemaal voor Hollywood. Maar heel veel van die kritiek die zou heden ten dagen ook samen zijn gevat met Hollywood. Dat is natuurlijk ook kritiek op de Amerikaanse filmindustrie. Maar goedkoop, vermaak, geen werkelijke kunst. Hij zegt ook van de Joden hebben geen echte hartstochten. En daarom hebben ze ook geen echte rust. Want rust is alleen maar verstilde hartstocht, weet ik zoiets, schrijft hij. Of kalm geworden hartstocht.
Eventjes gewoon nu naar jou. Ik kan me voorstellen, je bent een publieke figuur. Krijg je veel antisemitische verwensingen naar je hoofd gesmeten?
Ja, dat met enige regelmaat. Als ik op televisie over bepaalde dingen uitlaat, zeker. Ja, via sociale media. Al dan niet gecodeerd antisemitisme. Dat, of ja, jodenhaat. Of dat erbij betrekken, zeker. Ja.
En is dat een... je wil denk ik niet die meer bekend is als de Joodse schrijver Arno Grunberg.
Nee, zeker niet. Nee. Ja, je vraagt van wat is mijn reactie daarop, denk ik, hè?
Ja,
eigenlijk toch een soort iets. Ik leg me daar toch op zekere hoogte bij neer. Een enkele keer ga ik wel in discussie, maar meestal laat ik het gewoon gaan en denk, ja, dit is kennelijk hoe op dit medium de discussie wordt gevoerd.
Mm-hmm.
Kijk, Sartre heeft geschreven, als de Jood niet bestond, zou de antisemiet hem uitvinden.
Ja, ja, ja. Ik kan me zo herinneren in je boek De Joodse Messias, ja, dat daar voortdurend is de vader van de
baan, van Avromelen, ja,
die
van
de Joodse. Die zegt, de antisemiet staat op, of zoiets eigenlijk.
Ja. Nee, ja, natuurlijk, dus ook een
maar ben je daarin opgegroeid eigenlijk trouwens? Opgevoed, moet ik zeggen. Ja. In zeg maar, wees waakzaam. Of ze, ja, ze zijn
een beetje wel. Van buitenshuis hoeft niemand te weten dat je Joods bent. Ik mocht niet met keppeltje oplopen, dat wilde ik ook niet. Maar goed, naar de synagoge op zaterdag gingen wij, ja, ik had een pet op, maar geen keppeltje.
Maar ik zou je kunnen zeggen, als de antisemitie niet bestond, dat Joden misschien zouden antisemitie mee uitgevonden hebben. Heb jij het idee dat jij Joodser
bent geworden?
Moet zijn of uitgedaagd wordt om Joodser te zijn dan je zou willen?
Nou ja, dat is ook weer, als je wordt aangevallen als Jood, kun je alleen maar verdedigen als Jood.
Ja.
In die zin, ja.